106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, luisteraars, en we hebben twee gasten bij ons in de studio die zijn aangeschoven. Wim Vermaas, hij is lid van het bestuur van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft. En die opent op dit moment...
Dan is het al voorbij.
Op dit moment is het al voorbij. Dus net de nieuwe tentoonstelling geopend door de voorzitter van de Raad van Kerken. Ja. En mensen die de juiste persoon bij de juiste gezichten kennen, die snappen dat dit niet mogelijk is. daarnaast is... bij ons in de studio de directeur van de Maria van Jessenkerk, Jan Somers. En die hebben een toren in de stijgers gezet of zoiets. En daar gaan we ook over praten. Waar zullen we mee beginnen?
Aan jou. Lijkt mij.
Ja, dat is lekker makkelijk. Eerst maar even, Jan, welkom in de studio.
Graag.
Je hebt iets met een van je torentjes gedaan.
Ja, ik sluit eigenlijk even een beetje aan met het vorige onderwerp van Zenet. De komende week is de Goede Week. En ik ben net terug uit Jeruzalem, dus ik ga daar helemaal op een andere sfeer in. Ik ben net terug en vervolgens word ik weer geconfronteerd met de Delftse bouwproblemen. Of niet problemen, het zijn het helemaal. Het is groot onderhoud van de Maria van Jessenkerk. De ene toren, de rechtertoren, staat nu in de stijgers. En daar wordt het voegwerk nagelopen. Dat wordt het steenwerk, hè, de natuursteen wordt nagelopen. De wijzers van de klok worden gerepareerd. Wordt geverfd waar geverfd moet worden. Helemaal tot aan de top toe gaan ze op een gegeven moment. Als dat afgelopen is, gaat de andere toren krijgt een beurt. En dat is gewoon in het kader van groot onderhoud. En dat is allemaal een consequentie van de restauratie die we een aantal jaren geleden hebben gedaan. Want denk eraan, het is al ruim 20 jaar geleden dat die torens in de stijger stonden. En een van de voorwaarden waaronder wij toen subsidie hebben gekregen is dat we een onderhoudsplan zouden maken en dat ook zouden uitvoeren. Nou, en daar zijn we nu mee bezig. Dus er is niks ellende aan de hand of wat dan ook. Nee, het is gewoon groot onderhoud om te voorkomen dat over een aantal jaren men wel weer aan de restauratie moet.
Ja, want we hebben jou in de studio gevraagd vandaag, omdat dit iets heel zichtbaars is. Veel Delftenaren lopen op zaterdag over de markt bij jullie aan de Burgwal. En dan zie je die toren en het is gewoon interessant voor mensen om te weten wat daar gebeurt met zo'n groot onderhoud.
Ja.
Toch gezegd, schilderwerk, de wijzerplaten van de klok.
Ja, voegwerk.
Voegwerk. Dat zal wel wat kosten.
Ja. Dat kost wel wat. Ja. De fase, de per toren, zijn we 2 ton kwijt. Inclusief BTW. En je wil natuurlijk weten van waar we dat geld vandaan halen.
Nou, dat is voor de luisteraars ook wel interessant.
Ja, dat is zeer interessant. Niet op onze rug, hoor. Wij krijgen dus iets aan subsidie hierop. Maar we hebben natuurlijk sinds de afronding van de hele restauratie, toen we dat onderhoudsplan maakten en dat onderhoudsplan is goedgekeurd, zijn we gaan reserveren. Elk jaar een bedrag gereserveerd. Dus we hebben het in kas, om het zo maar eens te zeggen.
Ja. Dat is gewoon een kwestie van
Het is gewoon sparen. Gewoon goed beleid en sparen. Elk jaar gewoon reserveren voor groot onderhoud. Het was een van de subsidievoorwaarden in de tijd. Dus wat dat betreft. We gaan, zoals het er nu uitziet, gaan we geen acties voeren of wat dan ook.
Nee. In dat onderhoudsplan, nu zijn de torens aan de beurt.
Ja. Het schip moet ook nog een keer.
Het schip, dat is het lange stuk van de kerk.
Ja, dat is het echte kerkgebouw. De torens, hè, de rest van de kerk. De torens heb je links en rechts aan de voorkant. En de rest, de hele lengte van de Jacob Gerritstraat. Zo lang is die kerk. Dat zal ook kunnen. Daar is de torens hebben met name hebben die veel last van het weer. Dus de torens is natuurlijk eerder aan de beurt dan waar de slijtage is, laat ik het maar zeggen, in voegwerk en steenwerk en verfwerk, dan het schip. Overigens aan het schip zit er weinig verfwerk aan. Bij de restauratie zijn toen alle leien vervangen, de hele kap is vervangen. De muren zijn zeg maar toen zo goed wind- en waterdicht gemaakt, dus dat duurt nog wel even. Bij het schip hebben we op dit moment, zeggen we, daar wachten we nog even mee. Daar is het niet nodig dat je nu al activiteit ontplooit. Dus, en dan gaan we verder voor sparen natuurlijk.
Nou hoor ik de dingen en denk van, nou, het kost een boel geld erbij. Ja. Net zoals ik het altijd denk bij de nieuwe kerk, helemaal gerestaureerd. Dus waarom steken kerken zoveel geld nog in de gebouwen eigenlijk?
Ja, dat is inderdaad een vraag die we wel eerder is gesteld. En toen wij een dikke 30 jaar geleden begonnen met de plannen voor de restauratie, werd die vraag ook al gesteld. Van, moet je dat wel doen? Nou, Je zit met een paar punten. Eén, het is een monument. Een rijksmonument. Dus je bent gewoon wettelijk ben je verplicht om een aantal dingen te doen. Want onderhoud en dat soort dingen. Mm-hmm. En ten tweede is het natuurlijk ook iets van het... Nou, loop ik een beetje vooruit op waar Wim het dadelijk over zal hebben. Op het erfgoed. Het is het erfgoed van de mensen. En dat moet je als kerk moet je dat ook onderhouden. Plus dat het natuurlijk heel symbolisch in de sfeer. Hè. Het is het katholicisme wat daar in die kerk, met name in deze kerk. Een andere kerk is natuurlijk oud-katholiek. Hè. Jullie hebben hetzelfde. Ja?
Krijgen jullie dan ook het gevoel dat Maria van Jessenkerk, dat dat een deel is van alle Delftenaren?
Ja. Wij merken dat met name ook bij de openstelling die er in de kerk is. Hè. De kerk is elke donderdagmiddag en elke zaterdagmiddag voor toeristen open. En in het seizoen wat er weer aankomt, gaat ook de zondagmiddag weer. En hopelijk de vrijdag, als we vrijwilligers genoeg hebben. En dan zie je toch allerlei mensen die zeggen van ja, dit behoort bij het Delftse. En het is natuurlijk een heel andere kerk dan de nieuwe en de oude kerk. Hè, wat interieur betreft. Wij hebben gemiddeld op zo'n openstelling, nu ook in de winter, vergis je niet, hebben we zo ongeveer 400 mensen in huis telkens. Dan heb ik het niet over lichtjesavond en dat soort dingen, want dat tel je helemaal te gek. Maar met een gewone openstelling hebben we zo'n 400 mensen die in die kerk komen. En die komen of voor een praatje, of om even te bidden, even stil te zijn, of rond te kijken, of een kaarsje op te steken. Het is echt een onderdeel van... Ja, het Delft. En er zijn heel veel Delftenaren bij. En er zijn ook veel toeristen bij natuurlijk. Of toeristen, mensen van buiten bij. Ja.
Ik wil... Mooi dat die kerk onderhouden wordt. En toegankelijk wordt gehouden. Ook op die manier voor alle Delftenaren. En iedereen die wij als gast in ons midden ontvangen.
En wij kunnen nog een aantal vrijwilligers gebruiken. Voor die ons meehelpen bij de openstelling van de kerk. Dan kunnen we echt nog een aantal vrijwilligers gebruiken.
En die mensen die moeten dan alles weten ook van Maria van Jessenkerk?
Nee. Die moeten er gewoon zijn. Die moeten gewoon... vanzelf zie je van alles en nog wat. En we hebben ook instructiebladen. En we hebben, hoe heet dat? Er is altijd wel iemand die er meer van weet dan... Wat meer weet dan de anderen, maar goed.
Dus gewoon een keertje binnenlopen en dan zeggen van nou...
Ik wil meehelpen. Ja, ik wil meehelpen. Welkom.
U loopt gewoon binnen op de openstelling donderdagmiddag of zaterdagmiddag... en u vraagt naar Jan Somers. En dan komt u vanzelf bij hem terecht. Precies. Gelooft u mij maar.
Ja, en het is natuurlijk, en daar zal Wim het dadelijk wel over hebben... is natuurlijk ook de tentoonstellingsruimte van de Stichting Kerk Erfgoed Delft.
Ja, we gaan even naar muziek luisteren... en daarna gaan we over naar die prachtige tentoonstelling... die vandaag is geopend.
Ja, we gaan verder praten met Wim Vermaars. Welkom Wim hier aan de tafel.
We hebben wel drie korte naampjes vandaag, hè? Bas, Jan, Wim.
Ja, en je bent heel snel dus vanuit de Maria van Jessenkerk, van de opening, zeg maar, hier naartoe gekomen. En er is een tentoonstelling, is daar. Een tentoonstelling en dat heet Christus in beeld.
Klopt, ja.
En wat is daar te zien?
Bij de tentoonstelling Christus in beeld zijn voorwerpen te zien uit de Delftse kerken, waarop afbeeldingen staan van Christus. En de stichting Kerkelijk Erfgoed leek het een goed idee om dat een week voor Pasen te openen, waarin het lijden van Christus in beeld gebracht wordt en herdacht wordt. Vandaar dat wij allerlei voorwerpen verzameld hebben, zoals schilderijen, zilverwerk, altaarstukken uit de gesloopte Hippolytuskerk aan de Voorstraat en dergelijke. En op die voorwerpen staat Christus afgebeeld. We hebben ook bijbels uit de Oude en Nieuwe Kerk, waar veel platen in staan.
Van die miniaturen?
Maar ook hele grote platen. Het zijn niet alleen miniaturen, maar ook grote platen waarin dat tot uitdrukking komt.
En zijn het bepaalde voorstellingen van Christus die jullie dan laten zien? Gaat het voornamelijk dan, omdat het in die Goede Week zeg maar geopend wordt, over het lijden van Jezus? Of is dat groter?
Ja, onder andere. Natuurlijk wordt het toegespitst op het lijden van Jezus. Maar het is breder. Het heeft ook inzicht dat we de geboorte en... andere zaken tot uitdrukking willen brengen. Ja, dus het is niet alleen toegespitst op het lijden van Christus, maar het totale leven van Christus wordt in beeld gebracht. Vandaar ook Christus in beeld.
Ja. Door welk stuk uit de hele collectie die jullie laten zien Word jij het meest geraakt? Waar ben jij bijzonder trots op dat dat er mag zijn?
Nou ja, we zijn natuurlijk wel heel trots op dat we een stuk uit opgravingen die in Delft gedaan zijn kunnen laten zien. Dat zal ook nader toegelicht worden. Dat is een stuk wat door Steven Jongma, archeoloog in Delft, wordt toegelicht. In Delft, in het Karthuizen Klooster destijds opgegraven. Dat zijn...
Het Karthuizen Klooster, dat zat aan de kant van de Buitenwatersloot.
Buitenwatersloot, ja. Dus dat lag ook buiten de stad.
Ja.
Daar zijn een aantal onderdelen van opgegraven. Die zijn op een tekening die gevonden is in beeld gebracht. Dat stuk dat ligt ook in de tentoonstelling. En de archeoloog zal daar ook specifiek over vertellen. Maar er liggen nog meer stukken die in en rondom Delft zijn opgegraven. En die betrekking hebben op het...
En wat is er dan precies opgegraven? Wat kan je dat beschrijven?
Nou, bijvoorbeeld kruisbeelden, aardewerk, waarin ook de afbeelding van Christus herkenbaar is. Christusbeeldjes met de kruisiging van Christus. En dat soort zaken die zijn opgegraven.
Kan je nou ook, omdat je de hele collectie zo ziet en je ziet het uit verschillende kerken komt het vandaan, maar komt ook uit verschillende periodes komt het vandaan. Kan je er ook een ontwikkeling in zien of een verschil in zien?
Ja, natuurlijk. Wat betreft het verschil, de oudere stukken, dat zijn stukken die beelden veel meer uit... De gedachte van de makers. Want makers die nu kun je dus zaken fotograferen. Mm-hmm. En toen moest het voorgesteld worden aan de mensen. Dus het detail van een schilderij of van een beeldhouwwerk was veel intenser dan wat je nu hebt. Nu kun je foto's maken van religieus erfgoed.
Yeah.
Maar toen was het meer de uitbeelding en de gedachte van de kunstenaar daarachter of de schilder.
Ik vind het verbazend dat je het zegt, want ik zou denken dat juist in deze tijd het veel meer gaat over de gevoelslaag, zeg maar, die mensen erin hebben zitten. En dat juist nu, zeg maar, veel meer in schilderijen, et cetera, naar boven komt.
Ja, de huidige techniek.
Ja, in de huidige tijd, zeg maar.
De huidige tijd, ja. Ja. Nou goed, schilders vanuit, okay. De middeleeuwen, die hadden daar veel meer verbeeldingsgaven voor nodig om dat tot uitdrukking te brengen.
Ja.
Ja.
Wat voor stukken zien we? We zien schilderijen, zien we? We zien
schilderijen, een tweetal schilderijen. De geboorte van Christus en de Heilige Familie. Dat zijn twee schilderijen die komen uit de oud-katholieke kerk aan de Begijnenhof. Daarnaast zijn er een drietal hele unieke stukken, altaarstukken vanuit de gesloopte Hippolytuskerk aan de Voorstraat. Die hebben we tijdelijk te leen gekregen van het Prinsenhof. Het zijn heel bijzondere stukken die bewaard gebleven zijn. Daarnaast is er zilverwerk uit de Lutherse kerk. Een schaal die gebruikt wordt bij het dopen van kinderen. Er zijn platen, bijbelse platen uit bijbelse, wat ik al zei, Nieuwe Kerk en Oude Kerk. Daarnaast staat er ook nog een kazuifel. Er is heel veel te zien.
Een kazuifel is voor niet zulke ingewijde mensen.
Nou, een dominee heeft een toga, een zwarte toga. En de pastor in de Rooms-Katholieke kerken, die hebben een kazuifel aan. En die hebben verschillende soorten kazuifels. Bij gelegenheden zoals Pasen, Pinksteren en dergelijke. Mm-hmm. Dus, maar dit is een specifieke kazuifel die past bij Pasen.
Ja.
En ook oud-katholieke pastoren dragen kazuifels.
Ik vergat Robin even, maar goed, hij zit er zo bij te corrigeren.
Het betreffende kazuifel is namelijk oud-katholiek eigendom, dus...
Ja.
Ik wil niet opscheppen hoor, luisteraars. Ik vertel gewoon graag de waarheid. Even kijken hoe we in onze tijd zitten. Mensen die de tentoonstelling willen gaan bekijken, wanneer kunnen zij dat doen?
De tentoonstelling is vanaf vandaag dus open... En die zal ook
elke dag open?
Niet elke dag. Hij is op donderdag en zaterdag te bezichtigen in de Maria Fiesekerk aan de Burgwal 20. Ja. Voorlopig voor een jaar. En afhankelijk van de belangstelling blijft hij voor een jaar geopend. Ja, en dan zullen we kijken of we weer een nieuwe tentoonstelling kunnen inrichten van al het roerende Delftse erfgoed.
Oké, okay. Dus loopt donderdag of zaterdag de hele dag door?
Donderdagmiddag en zaterdagmiddag, ja.
Vanaf een uur of twee, geloof ik, hè?
Nou, als de kerk open is, de Maria Vierse-kerk is open op zaterdag al vanaf 12 uur tot ongeveer 4 uur, 4:30. Ja. En op donderdag is het 1:30. Maar zoals ik zo straks al zei, ook wij zijn nu bezig. Op zondag gaat hij sowieso open in het seizoen. En we zijn ook bezig om te kijken of die vrijdag
ook open kan.
Ja. Maar nogmaals.
Dus als het toeristenseizoen begint, heeft u misschien, of heeft u in ieder geval op zondag ook nog kans. En misschien op vrijdag.
Hij is wel dicht als er kerkdiensten zijn. Op het moment dat er een kerkdienst is, is de tentoonstelling wel even dicht.
En zijn er nog kosten aan verbonden?
De tentoonstelling is gratis. Maar er staan altijd wel wat bussen aan het begin van de kerk of aan het eind. En ja, daar kunnen mensen gewoon iets spontaan in deponeren natuurlijk. Komt ten goede van de kerk.
Precies.
Maria van Jessekerk wel te verstaan.
En ik spreek even voor Jan Somers. Hoe minder muntgerinkel, hoe beter.
Precies, precies Robin.
We gaan even luisteren naar muziek, denk ik, hè? Ik vertelde net dat jij naar Jeruzalem geweest bent, net terug geweest bent. En wij gaan die stille week, of de goede week, gaan wij in. En zondag vieren we Palmpaarsen. Iedereen met palmstokken langs Hosanna. De kant stonden. Hosanna riepen erbij. En daarna slaat het ineens om en wil iedereen Jezus te pakken en nemen en vlucht een andere vluchten weg.
Ja.
Jij bent in Jeruzalem geweest en jij vertelde aan het begin van, nou, dat geeft nu voor nu ook een hele andere ervaring erbij. Wat geeft dat nu anders, zeg maar?
Intenser. Intenser, dat je heel veel dieper je nu kunt voorstellen van wat er nou precies is gebeurd aan de ene kant. Aan de andere kant geeft het je ook dieper in je geloof, werkt het door. Tenminste bij mij. Ik vind het ook heel moeilijk om het onder woorden te brengen. Je loopt inderdaad op een gegeven moment van die Olijfberg af langs de Palmpaarse route. En de dag later lopen we, 's ochtends om 6 uur lopen we door een heel stil Jeruzalem. Lopen we de Via Dolorosa en eindigen in de Heilige Grafkerk. En dan is in het graf hebben wij een mis met elkaar. Waren we een man of 20 waren we. En dat was een hele echte ervaring. Dan denk je bij jezelf, dat is toen gebeurd. Waarom? Vraag je je ook af. Waarom? Waarom die ommeslag? De ene moment Hosanna, Hosanna. En de andere moment
kruisigt hem.
En ja, en dat geeft toch. Het was de eerste keer dat ik er was. Dus wat dat betreft, een heel diep gevoel heb ik erbij.
Voelde je jezelf erbij ook, omdat je daar op die plek stond ook, dat je ook zelf zo'n keuze moest maken tussen volgeling zijn of...
Ja, ik denk dat dat een hele moeilijke taak is geweest. Ja. Eigenlijk voor mij begon dus de pelgrimage waar ik op was, begon eigenlijk bij de Berg van de Zaligsprekende. Daar begon het, dat je daar ook weer... Dat hij daar al die zaagspreken heeft gedaan en de mensen hoop heeft gegeven. Hè? Dat kwam daar naar voren. Ja. Nou, en dan heb je dan die hele tocht naar Jeruzalem, op naar Jeruzalem. En dan dat triomfale van Palmzondag en dan vervolgens de kruisdood. Een van de verschrikkelijkste doden die er toen waren.
Ik kan hetzelfde gevoel kan ik ook bij mezelf naar boven brengen. Toen ik een keer de Passion meemaakte toen het in Rotterdam was.
Ja,
en je daar staat en je voor het... het spel, zeg maar, mee moet roepen, kruisigt hem.
Ja.
En dat geeft een snijd door je ziel, snijdt dat heen. Je wil het niet doen, maar je moet het ergens wel doen. En het is precies de vraag van, wil ik volgen?
Wil ik volgen?
En kan ik volgen? Ja. Ik wens u erbij een hele goede week toe, met alle gedachten erbij over het volgen van Jezus.
Dat was het voor ons voor vandaag. Morgenavond 8 uur worden we herhaald. Volgende week zaterdag, stille zaterdag, zijn we er om 12 uur weer. We wensen u een hele goede week.